Welkom bij Radio Maria.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in het programma Catechismus. In een reeks over het symbolum van het geloof zal priester Daniël de Witte het vandaag hebben over het geloofsartikel Ik geloof in de Heilige Geest.
Beste luisteraars, in onze catechese-reeks over het symbolum van het geloof, de 12 artikelen, zijn wij gekomen, ja, aan het einde bijna, nadat wij gesproken hebben over God, de Vader en de Schepper, en over Jezus, zijn Zoon, die voor ons mens is geworden, geleden heeft, gestorven, is begraven en verrezen, komen wij nu aan het artikel Ik geloof in de Heilige Geest. Dat is echter niet zo gemakkelijk om daar zoveel over te zeggen. Daarom zou ik beginnen met een gebed tot de Heilige Geest. Een gebed om de Heilige Geest ook, opdat wat wij hier vertellen niet zinloos zou zijn, maar de harten zou raken en ook zou gaan tot de kern van het wezen van God en van zijn Heilige Geest. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen, ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal herschapen worden, en gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen. Laten we bidden. Heer onze God, altijd opnieuw hebt gij door de verlichting van de Heilige Geest de harten van uw gelovigen onderwezen. Wij vragen om waar inzicht en om de juiste kennis van Jezus Christus, uw Zoon. Ik geloof in de Heilige Geest. God is de Schepper. Wij noemen hem met Jezus Vader. Hij is van alle eeuwigheid. Lang voordat het heelal ontstond, was hij er al. En ook als het heelal zal verdwijnen, zal God God zijn. Dat is al een heel groot mysterie. God alleen is de eeuwige die altijd blijft. Maar die God, Vader noemen wij hem met Jezus, die heeft van alle eeuwigheid ook een Zoon. En wat dat betekent gaan wij hier op aarde waarschijnlijk nooit echt begrijpen. Die Zoon is niet geschapen, maar geboren uit de Vader. Hij is in wezen gelijk aan de Vader. Die Zoon is mens geworden. Die Zoon heeft onze menselijke natuur aangenomen, dat betekent ons allemaal. Aan ons werd hij gelijk, behalve in de zonde. De Zoon komt altijd voort uit de Vader. En ook als hij op aarde was, als mens, dan was hij in de Vader. Eigenlijk is hij nooit weg geweest uit de schoot van de Vader. Ik herinner mij een gesprek van mijn vader met mijn moeder, maar ik was toen nog heel jong. En op dat moment zei mijn moeder tegen mijn vader, maar als Jezus dan op aarde was, hij was toch ook Gods Zoon en God eigenlijk. Ja, hoe had dat dan? Was hij dan niet meer in de hemel? En mijn vader, met zijn gezond verstand, zei eenvoudig, hij is nooit uit de hemel weg geweest, moeder. Dat is heel juist, dat is gezond boerenverstand, dat is theologie van onze gewone gelovigen, waar zelfs onze grootste theologen vaak niet bij kunnen. Sorry dat ik dat zeg. Maar goed, die Godmens, Jezus van Nazareth, is altijd in de schoot van de Vader gebleven. Ook als hij in de kribbe lag, zijn openbaar leven begon en leidde, zelfs als hij stierf op het kruis. Daarom bad Jezus altijd tot zijn Vader. Altijd deed hij wat de Vader wilde. Niets anders, niets zonder de Vader. Altijd in eenheid met hem. Als mens ontving hij ook de Heilige Geest. Hij was natuurlijk altijd verbonden met de Heilige Geest, maar als mens had hij ook die Heilige Geest nodig. juist zoals wij. Met name bij zijn doopsel in de Jordaan door Johannes de Doper kwam de Heilige Geest over hem. Maar die Heilige Geest deed hem ook mens worden in de schoot van zijn moeder, de maagd Maria. Jezus is helemaal van en uit God. Jezus is de Christus, de Messias, de Gezalfde. En gezalfd door de Heilige Geest. Wie of wat is die Heilige Geest nu eigenlijk? Hij is de liefdeband tussen vader en zoon. De vader schenkt het leven aan de zoon en de zoon schenkt zichzelf weer terug aan de vader. Het is een voortdurende beweging van ontvangen en teruggeven. Ook als mens deed Jezus dat. Toen hij in de wereld kwam, zei hij: offers hebt gij niet gewild, gij hebt mij een lichaam bereid, daarom ben ik gekomen om uw wil te doen. Dat zegt bijvoorbeeld de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 9, versen 5 tot 7. En daarmee vervult Jezus Psalm 40, de versen 7 tot 9, waar dat ook staat: offers en offeranden hebt gij niet gewild, ik ben gekomen, o God, om uw wil te doen. In het oude verbond werden ook koningen gezalfd met de Heilige Geest des Heren. Ze waren eigenlijk Christussen, want Christus betekent gezalfde. Ook de profeten en de rechters waren vervuld van Gods Geest. Die Geest was er ook al vanaf het begin. De Geest van God zweefde over de wateren, staat in het tweede vers van de Bijbel, Genesis 1:2. De Geest van God bracht orde in de oorspronkelijke chaos. De Heilige Geest is de kracht van God, de scheppende almacht van God, de liefde tussen vader en zoon. Hij is een beetje zoals een kind de vrucht is van de liefde tussen twee ouders. De zoon was altijd verbonden met die Heilige Geest. De Heilige Geest komt zelfs voort uit de Vader en de Zoon, zoals wij belijden in de langere geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel, zoals wij dat in ons credo zingen op zondag. Maar als mens moet Jezus ook de Geest ontvangen. En dat gebeurde bij zijn geboorte en in zijn doopsel. Na zijn doopsel werd hij in de kracht van de Heilige Geest. Al zijn wonderen en onderrichtingen gebeurden in de kracht van Gods Geest. Op het laatste avondmaal beloofde Jezus die Heilige Geest aan zijn leerlingen. Hij zelf zou sterven, maar ook verrijzen. Maar dan zou hij een andere helper zenden, de Heilige Geest. En die kwam met Pinksteren, 50 dagen na Pasen. Dat is de tijd van de volheid. 50, tijd van de volheid. 7 maal 7 is 49. De volmaaktheid, 7 is dat. Dat is al volmaaktheid. 49 is 7 maal 7 is 7 in het kwadraat, is de volmaaktheid in het kwadraat. En nog eens erbij. Ja, dat is pure volheid. En dan kwam de Heilige Geest over de apostelen en over Maria. Die bange apostelen werden nu ineens vurige getuigen van Christus en van zijn verrijzenis. Ze predikten in alle talen, hingen de wereld rond om Christus te verkondigen, deden dezelfde wonderen als Jezus deed. Dat was het begin van de kerk. Sindsdien leeft Christus voort in zijn kerk. Sindsdien is Christus geen dode letter meer. Geen dode historische figuur uit het verleden, maar de levende Heer in ons midden, ook vandaag nog. Als wij het woord van God horen in de kerk, dan is het God of Jezus die mij, ons, aanspreekt nu. Zonder de Heilige Geest zou de kerk maar een menselijk instituut zijn, de Bijbel maar een boek uit een ver verleden. Door en met de Heilige Geest is de kerk het sacrament van de godsontmoeting, de Bijbel het levende woord van God en de sacramenten levende tekens waarin God in en door Christus ons ontmoet op onze levenslijn. En onze levenslijn bestaat uit twee strengen, namelijk een streng lief en een streng leed. die sacramenten die het geschenk zijn, eigenlijk ja, de genadegaven van God die uit de zijde van Christus voortvloeien op zijn kruis, uit zijn geopende zijde, die de Heilige Geest ons altijd doorgeeft. Die sacramenten zijn er vijf, die staan op de vlecht lief en twee op de vlecht leed. Die twee op de vlecht leed zijn de biecht en het ziekensacrament als we ziek zijn of als we gezondigd hebben. De andere doopsel, het vormsel, de eucharistie, dat zijn sacramenten voor onze leven streng lief. Dat is wanneer wij vreugde hebben. En ook die ons vreugde brengt, het andere ook eigenlijk, maar goed. En dan zijn er nog twee sacramenten die onze levensstaten inleiden. Het huwelijk en de priester of de diakenwijding. Er zijn daarnaast natuurlijk nog sacramentaliën. Bijvoorbeeld een professie van een zuster of een maagdenwijding. Of een wijding tot abdis van een abdis in een slotklooster of zo. Dat zijn sacramentaliën, zegeningen van een auto, van water, van brood en zo. Dat zijn sacramentaliën, van zout ook. Maar dat is niet weerhouden als sacrament. De kerk ooit heeft uit al de zegeningen en de gewijde voorwerpen die ze bezit, er zeven uitgekozen en dat beperkt als sacramenten. Er zijn er dus zeven, ook alweer een mooi getal, volheid, volmaaktheid. Zeven is in de Bijbel het getal van de volmaaktheid. De Heilige Geest leeft natuurlijk ook in ons sinds ons doopsel en in ons vormsel. Hij doet ons leven in navolging van Jezus, werken voor het welzijn van de wereld, zoals Jezus dat deed. Hij maakt van ons leven de getuigen van Christus en van zijn verrijzenis. Want ik leef niet meer, Christus leeft in mij. Dat zegt Sint Paulus in de Galatenbrief 2, vers 20. Leven volgens de Heilige Geest is leven in de gezindheid, in de mentaliteit van Jezus, van God uiteindelijk. We leven niet meer om te overheersen, maar om te dienen. Niet om onszelf te zoeken, maar om God te eren en de naaste te helpen. In ons vormsel ontvangen wij de Heilige Geest, die we al kregen in ons doopsel, in heel zijn volheid. Totaal volledig. Nu zijn we helemaal van God.
Penetra por las almas. straße gehen, wenn ich sah Anno.
In een van de laatste nummers van Tertio, het was al in september, schrijft professor emeritus en Salesiaan ook, Roger Burggrave, iets over Levinas neer, met meer bepaald over Burggraves laatste boekje, dat gaat over kleine goedheid. Maar dat gaat eigenlijk over Levinas, een Joodse denker, een Joodse filosoof, theoloog misschien ook, die Levinas heeft leren kennen in zijn leven, die Peter Burggrave heeft leren kennen in zijn leven, die hij ontmoet heeft en vele keren ontmoet heeft. Levinas, Emmanuel Levinas, is geboren in 1905 en is gestorven in 1995. Zijn denken is wel heel mooi. Het boekje van Roger Burggrave noemt Kleine Goedheid. Daarover spreekt Levinas. En dat wil ik hier aan toevoegen. Jezus navolgen. Dat is niet altijd grote daden stellen. Dat is die kleine goedheid. En dat bemoedigt mij enorm. Omdat die kleine goedheid leeft in elke mens. Zelfs in de grootste misdadiger die in de gevangenis een straf uitzet, zit er nog iets goeds. Levinas was eigenlijk een Rus, kwam uit Rusland en daar heeft hij het communisme weten opkomen, ja, 1917. Hij was dan een heel jonge gast, een puber eigenlijk, een adolescent als je wil, 1905, 1917. Goed, ja, maar hij dacht waarschijnlijk, zoals velen, dat is iets goeds, dat communisme. Want in dat tsarendom zal het ook niet alles geweest zijn, dat waren een kleine groep ook heel rijk en al de andere mensen hadden niks. En daarom dacht Levinas, oh, dat is iets nieuws, dat is een poging om de samenleving te verbeteren. Dat is iets goeds eigenlijk. Maar al gauw zag hij heel dat systeem van het communisme omslaan in zijn tegendeel, in een onmenselijke dictatuur onder Lenin en Stalin. Maar dan altijd, zegt Levinas, zit er in die mens, die kleine goedheid. We gaan er niet in slagen, geen enkel systeem kan dat. We moeten er wel naar streven een goede samenleving te hebben. En een samenleving, een wetgever, moet eigenlijk zorgen voor goede wetten. En dat het allemaal een beetje gestroomlijnd kan doorgaan in het leven. Maar geen enkel systeem zal daar ooit volledig in slagen. Ik zou zeggen, maar ik weet niet of Levinas dat weet. Hij is een Jood, ik weet niet of hij gelooft al voldoende in het eeuwig leven. Wij geloven dat uiteindelijk na dit leven alles voltooid zal zijn. Dat God dan alles zal voltooien. Maar voor dit leven, Levinas heeft daarin wel gelijk, zal dat nooit het geval zijn. Een messiaans rijk dat alles oplost, is niet voor hier en nu, zegt Levinas. Maar wat is er dan wel? Er is die kleine goedheid. Het is namelijk zo dat in de mens een baatzuchtigheid zit. Eigen baat. En misschien is dat goed dat dat erin zit. Want als dat niet in ons zou zitten, zou er geen enkele mens een economische activiteit ontwikkelen. Het is omdat we doen iets, we doen zaken of wat we ook doen, maar we hebben daar graag toch een levensloon voor, een vergoeding, zodat we zelf kunnen leven. Dat is die baatzuchtigheid. Er zijn er natuurlijk grenzen aan, maar God zij gedankt, ook in ons zit nog die kleine goedheid. Die baatzuchtigheid is geen biologische wetmatigheid of een noodzakelijkheid waar niets aan te doen is, zegt Levinas. In ons zit een kleine goedheid. En dan vertelt hij van het kleine hondje Bobby, dat ergens in een van de concentratiekampen van de nazi's stond te blaffen naar iedereen die passeerde. En waarom blafte dat hondje? Hij blafte zowel naar de Joden als naar de bewakers van de Joden die daar gevangen zaten. Dat hondje kende nog vriend, nog vijand. Al die mensen waren voor hem goed, omdat al die mensen iets spaarden uit hun schaarsheid, uit hun armoede, zowel de Joden die gevangen zaten als de ander stukje vlees, een beetje brood, om aan dat hondje te geven. Zie je, dat is die kleine goedheid. En dat is echt troostvol. Dat zit in ieder mens. En we doen dat eigenlijk allemaal, beste luisteraars. We doen dat allemaal, die kleine goedheid, passen we allemaal toe. We kunnen bijvoorbeeld niet verhinderen dat in Mali bijvoorbeeld die grote goudreserves in de grond zitten heeft, maar dat een heel arm land is. We kunnen er niks aan doen dat de mensen daar niet profiteren van die immense goudmassa die de multinationals van ons Westen hier daar weghalen. En de mensen hebben er niks aan. De mensen hebben honger. Maar daar is bijvoorbeeld een NGO als Dierenartsen zonder Grenzen, die arme boertjes daar, helpt te overleven in periodes van droogtes, want er zijn er veel periodes van droogtes. En daarom nodigen zij ons uit om bijvoorbeeld 60 euro te geven. Daarmee kun je 250 kilo veevoeder kopen, zodat die boertjes hun kudde kunnen voeden totdat het weer regent. Zie je, en we geven daar dan iets aan. 60 euro, eigenlijk voor de meeste mensen is dat niet zoveel. Dat is die kleine goedheid, dat is dat kruimeltje brood, dat brokje vlees dat die mensen in het concentratiekamp aan Bobbietje gaven. Jezus heeft ook dat gedaan. Jezus heeft niet een koninkrijk gesticht, op aarde gebracht, waar het allemaal opgelost was. Dat wilde bijvoorbeeld Judas. Daarom, ik heb dat al verteld, Jezus voldeed niet voor Judas. Jezus voldeed niet. Jezus hield zich bezig met een arme weduwe die hij wat troostte, of een zondares vol tranen die hij haar zonde vergaf, en een zieke die hij genas, en eventueel een dode weer opwekte en oprichtte, een tollenaar bekeerde. Maar Judas zei in zijn eigen en tegen Jezus ook, maar Jezus, toch doe toch voort, maak voortgang met je rijk, breng het Messiaanse rijk, dat ik daar minister kan worden van economische zaken, en breng een koninkrijk dat volmaakt is. Jezus kan dat niet brengen, beste luisteraars. Jezus heeft dat ook niet willen brengen. Jezus is gestorven aan een kruis, maar dat heeft alles goed gemaakt. Dat heeft ons gered van de zonde en van de dood. Maar uiteindelijk gaan we de volle vrucht daarvan maar zien in het hiernamaals. Zolang we hier op aarde zijn, is er die baatzuchtigheid die kan omslaan in een vredaardig egoïsme. maar is altijd door die kleine goedheid. Jezus heeft dat zelf toegepast, kleine dingetjes van goedheid gedaan. Dat was het rijk God zo behendigd op aarde en de Heilige Geest inspireert ons daartoe. En dat moeten wij verder doen. En dat is een grote troost en een grote hoop. Ook als je denkt, het gaat allemaal kapot of er is niks goeds meer op aarde. Oh, er is nog zoveel goeds. Ik zie dat in zoveel mensen. Ze zitten wel niet meer in de kerk, zoals vroeger. Maar ze zijn heel goed. Ze zijn in God. Mensen die je tegenkomt, hij zegt, maar hier zie je, dat is die kleine goedheid. Goed zo. Nu dat ik iets gezegd heb over de Heilige Geest en nog iets herhaald over Jezus, hoe dat hij met kleine daden van liefde het Godsrijk bracht op aarde, dat maar voltooid zal worden in het hiernamaals. En nu dat ik ook al gesproken heb over God, onze Allervader, nu wil ik iets zeggen over de Heilige Drievuldigheid. Dat is een zeer moeilijk mysterie. En sommigen zouden dat weg willen, maar ik denk niet dat dat nodig is. Dat is een van de mooiste dingen in ons christelijk geloof die wij hebben. En dat moeten wij in stand houden, daar moeten wij blijven in geloven. En dat is ook zo. Zo is God. 3 in 1. Maar goed, ik zal dat nu proberen te verduidelijken. God is 1 God, bestaande uit 3 goddelijke personen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals gezegd, een moeilijk mysterie. Maar hier kan een vergelijking ons helpen. In mijn studententijd was er een heel goede voetbalspeler bij Ajax in Nederland. En die voetbalspeler was Willem van Hanegem. Willem was getrouwd en vader van 2 kinderen. Zijn vrouw sprak hem altijd aan met Piet. Zijn kinderen noemden hem papa. En zijn supporters op het voetbalveld riepen hem toe met Kromme. Allee, Kromme, vooruit, goed zo, Kromme. Altijd, dat was zijn roepnaam zo voor de supporters als hij voetbal speelde. Kromme. Die ene Willem van Hanegem had dus 3 namen. Piet, Papa en Kromme. En aan die 3 namen beantwoorden 3 deelikken in de ene persoon van Willem van Hanegem. Piet riep in hem de echtgenoot en partner wakker. Papa duidde zijn vader zijn aan. En Kromme sprak zijn voetbaltalent aan. Zie je, 3 namen voor 3 deelikken in het ene ik van Willem van Hanegem. En zo is dat ook met God. We hebben hem leren kennen als Vader, de schepper van hemel en aarde. We hebben hem leren kennen als Zoon in Jezus van Nazareth. We hebben hem ook leren kennen als Heilige Geest, vooral na Jezus verrijzenis. 3 namen waaraan 3 deelikken beantwoorden in het ene wezen van God. Wij belijden dat God 1 is in zijn 3 goddelijke personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Alle 3 zijn ze even goddelijk, maar toch gaat het altijd om diezelfde ene God. En er is maar die ene God. Al het andere zijn afgoden, maaksels van mensen. Of het nu gaat om de afgoden bij de heidenen van lang geleden, die dan beelden maakten van hout of van goud of van zilver of van wat dan ook. Maaksels van mensen, zoals we in een psalm bidden, ze spreken niet, ze hebben een mond, maar ze spreken niet, ze hebben oren, maar ze horen, ze hebben voeten en lopen niet, handen en tasten niet. Inderdaad niet, dat zijn dode beelden. Maar het kan ook gaan om de afgoden van onze tijd nu. Dat is dan geld en genot en eer of macht. Ook dat zijn niet, dat zijn maar afgoden. Dat is niet de ware God. De diepste werkelijkheid, wat ik God noem, dat is God, dat is liefde. Dat is die 3-ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Een mysterie van liefde. De een bemint de ander. De Vader bemint de Zoon en de Zoon bemint de Vader. in een voortdurende beweging, zoals ik al gezegd heb. En het kind daarvan, het resultaat, die beweging zelf, is eigenlijk de Heilige Geest die die twee samenhoudt. En eigenlijk van alle eeuwigheid is dat daar al. Naar dat model van zoon, van de zoon van Jezus die mens geworden is, de zoon die mens geworden is, is eigenlijk heel de schepping geschapen. Heeft God alles voortgebracht. Maar het is wel geschapen, de zoon is niet geschapen, de zoon komt voort uit de Vader. Maar het is naar dat model, we zeggen het met de Bijbel mee, door hem is alles geschapen. En zonder hem, zegt Sint-Jan, is niets geworden van wat geworden is. Van dat woord van Jezus, van die zoon. Dus drie deelikken, Vader, Zoon en Geest, in het ene ik van God. Zoals de partner, de vader en de voetbalspeler. Die deelikken zijn in het ene ik van Willem van Hanegem. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor een verpleegster. Zij is echtgenote en ze is moeder. Maar ze is ook zuster, zoals men dat in Nederland altijd noemt, ook als het geen kloosterzuster is. Een verpleegster wordt aangesproken met zuster, een verpleger met broeder. Goed, de verpleegster is echtgenote voor haar man. Ze is moeder voor haar kinderen, maar ze is zuster voor haar patiënten. En die drie verschillende namen roepen in haar ene persoon telkens een ander deel-ik wakker. Maar het gaat altijd om die ene verpleegster. Zo is het ook met God. We hebben hem leren kennen als Vader, als Zoon, als Heilige Geest. Maar het gaat telkens om die ene God.
Ô mon Dieu, Trinité, que je cherche dès l'aurore. Ô mon Dieu, Trinité, que j'adore. Conduisez ma nuit vers la lumière. Ô mon Dieu, Trinité, que j'espère. Ô mon Dieu, Trinité, que j'espère.
Je chante.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het eind gekomen van deze catechese over de Heilige Geest in een reeks over de 12 geloofsartikelen door priester Daniël de Witte. Radio Maria wenst u nog een zeer mooie dag toe.